stellen wij ons onder de tucht van Gods heilige wet. Daarna zingen we 10e vers van Psalm 51. Dan vind geen onze offerande lust, waarmee wij u naar het heilig recht vereren. En wat er verder volgt uit het 10e vers van de 51ste psalm, na voorlezing van de wet des Heren. Vervolgens wordt u gelezen uit de zendbrief van de apostel Paulus aan de Romeinen, daarvan het 5e hoofdstuk, de versen 1 tot en met 21. We noemden u Romeinen 5, de versen 1 tot en met 21.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben, en gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken. Want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, omdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw, noch zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Wij dan gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, hebben vrede bij God door onze Heer Jezus Christus, door welke wij ook de toeleiding hebben door het geloof tot deze genade, in welke wij staan en roemen in de hoop der heerlijkheid Gods. En niet alleenlijk dit, maar wij roemen ook in de verdrukking, wetende dat de verdrukking lijdzaamheid werkt, en de lijdzaamheid bevinding, en de bevinding hoop, en de hoop beschaamt niet, omdat de liefde Gods in onze harten uitgestort is door de Heilige Geest die ons is gegeven. Want Christus, als wij nog krachteloos waren, is te zijner tijd voor de goddelozen gestorven. Want nauwelijks zal iemand voor een rechtvaardige sterven, want voor de goede zal mogelijk iemand ook bestaan te sterven. Maar God bevestigt zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is als wij nog zondaars waren. Veel meer dan zijn we nu gerechtvaardigd door zijn bloed, zullen wij door hem behouden worden van de toorn. Want indien wij vijanden zijn, met God verzoend zijn door de dood zijn zoons, veel meer zullen wij verzoend zijnde behouden worden door zijn leven. En niet alleen dit, maar wij roemen ook in God door onze Heer Jezus Christus, door welke wij nu de verzoening gekregen hebben. Daarom gelijk door één mens de zonde in de wereld ingekomen is, en door de zonde de dood, en alzo de dood tot alle mensen doorgegaan is, in welke allen gezondigd hebben, want tot de wet was de zonde in de wereld. Maar de zonde wordt niet toegerekend als er geen wet is. Maar de dood heeft geheerst van Adam tot Mozes toe, ook over degenen die niet gezondigd hadden, in de gelijkheid der overtreding van Adam, welke een voorbeeld is degene die gekomen zou, doch niet gelijk de misdaad. Alzo is ook de genadegift. Want indien door de misdaad van één velen gestorven zijn, zo is veel meer de genade Gods en de gave door de genade die daar is van één mens, Jezus Christus, overvloedig geluk geweest over velen, en niet gelijk de schuld was door de ene die gezondigd heeft, alzo is de gift. Want de schuld is wel uit één misdaad tot verdoemenis, maar de genadegift is uit vele misdaden tot rechtvaardigmaking. Want indien door de misdaad van één de dood geheerst heeft door die ene, veel meer zullen degenen die de overvloed der genade en de gave der rechtvaardigheid ontvangen, in het leven heersen door die ene, namelijk Jezus Christus. Zodan de gelijk door één misdaad de schuld gekomen is over alle mensen tot verdoemenis, alzo ook door één rechtvaardigheid komt de genade over alle mensen tot rechtvaardigmaking des levens. Want gelijk door de ongehoorzaamheid van die ene mens velen tot zondaars gesteld zijn geworden, alzo zullen ook door de gehoorzaamheid van één velen tot rechtvaardigen gesteld worden. Maar de wet is bovendien ingekomen, opdat de misdaad te meerder worden. En waar de zonde meerder geworden is, daar is de genade veel meer overvloedig geweest. Omdat gelijk de zonde geheerst heeft tot de dood, alzo ook de genade zou heersen door rechtvaardigheid tot het eeuwige leven door Jezus Christus, onze Heere.
De tekst voor vanmorgen vindt u in het u zojuist voorgelezen schriftgedeelte en wel het 10e vers van Romeinen 5. Romeinen 5 vers 10, daar lezen wij Gods woord, onze tekst als volgt. Want indien wij vijanden zijnde met God verzoend zijn door de dood zijn zoons, veel meer zullen wij verzoend zijnde behouden worden door zijn leven. Zingen wij van de derde psalm, het tweede vers. Maar trouwe God, gij zijt het schild dat mij bevrijdt, mijn eer, mijn vast betrouwen. En het vierde vers daarop. Verlos mij, Heere, gij hebt door God wellicht getoond voor mij te waken. De versen 2 en 4 van de derde psalm. U krijgt gelegenheid uw gaven aan de Heere en zijn dienst te wijden. Hij zegene u en uw gaven. geliefde gemeente, stelt u zich voor dat het ene land aan het andere land de oorlog verklaart, terwijl daar geen enkele oorzaak voor is, geen enkele aanleiding voor bestaat. Eigenlijk zelfs het tegenovergestelde, dat er niets was dat dat ene land het andere land aandeed. De verhoudingen waren juist goed. Dan klopt dat toch eigenlijk niet, jongens en meisjes, dat er dan oorlog komt. En wie zou nou moeten beginnen om een eind aan die oorlog te maken? Dat zou toch het land moeten zijn dat zonder enige oorzaak aan dat andere land de oorlog verklaard heeft. Begrijpt u waar we heen willen? De mens heeft in het paradijs de oorlog aan God verklaard. In Adam, wij allemaal. Daar was geen enkele aanleiding voor, geen enkele oorzaak. God had alles gegeven aan de mens wat goed voor hem was. Goed geschapen, daar mankeerde niets aan. En na de schepping zorgde de Heere voor de mens. God sprak zelfs met Adam en Eva door het ruisen van de bladeren van de bomen door de wind. De Heere was alleen maar goed geweest. En nu heeft die mens, die zoveel goedheid van God ondervonden had, de oorlog verklaard aan God. De wapens van verzet tegen God opgenomen. En wie zou dan moeten beginnen met vrede te zoeken? Dat zou toch die mens moeten zijn, die zonder enige aanleiding of oorzaak opstandig is geworden tegen God. Maar dat doet de mens nooit uit eigen beweging. Kijk maar naar Adam en Eva. Zij vluchten weg. Zij probeerden de vrede met God niet te herstellen. Dus, geliefde gemeente, als het nu gaat over het herstel van de gemeenschap met God, dan is er niet één mens die zegt: ik heb genoeg van de strijd tegen God, van de oorlog tegen de Allerhoogste Majesteit. Ik buig mij uit eigen beweging neer om vrede te zoeken, om herstel van de verstoorde verhouding te bewerken. Het komt niet van de kant van de mens, maar het komt van de kant van God. God de Vader heeft in de eeuwigheid de verzoening uitgedacht die door zijn Zoon verworven zou worden. Christus, hij is op deze aarde gekomen en is gestorven, zoals dat op de Goede Vrijdag herdacht mocht worden, om verzoening te verwerven. verzoening voor vijanden. Voor mensen die niets van God willen hebben. En wat de levensvorst verworven en verdiend heeft, dat past hij ook toe. Hij gaat door woord en geest die verstoorde verhouding herstellen. Hij doet bevindelijk delen, dus in het hart delen in de verzoening. Verzoening die niet op zichzelf staat. Verzoening die ook met zich meebrengt dat de koning der kerk zijn onderdanen bewaart. Hen beschermt in dit leven en in de eeuwige zaligheid doet delen. Onze tekst spreekt daarvan. Romeinen 5 vers 10, want indien wij vijanden zijnde met God verzoend zijn door de dood zijn zoons, veel meer zullen wij verzoend zijnde behouden worden door zijn leven. De betekenis van het werk van Christus met de hulp des Heren onder inwachting van zijn zegen prediken we u twee zaken. In de eerste plaats verzoening en ten tweede behoud. De betekenis van het werk van Christus in de eerste plaats verzoening en ten tweede behoud. Verzoening. Want indien wij vijanden zijnde met God verzoend zijn. Vijanden. Eerst was dat niet zo. Adam en Eva waren vrienden, zouden we kunnen zeggen. Er was helemaal niets dat de verhouding met God verstoorde. De Heere had hen geschapen naar zijn beeld. Ze leken op hem, zouden we kunnen zeggen. Ze wisten hun plaats tegenover God. Ze luisterden naar hem. Er was geen zonde of overtreding, niet in hun daden, niet in hun gedachten en niet in hun begeerten. Zij wilden alleen de Heere eren, groot maken en verheerlijken. De schepping van de mens was goed. Er mankeerde niets aan. En toch staat hier het woord vijanden. Dat komt niet bij God vandaan. Dat komt bij de mens vandaan. De Heere had die mens alles gegeven wat nodig was in paradijs. Een overvloed daar deelde hij in. Hij hoefde echt niet van de honger om te komen. En wat heeft de mens gedaan? Genomen en gegeten van die verboden vrucht. En daardoor kwam er een einde aan de vriendschap die er was. En die vriendschap sloeg om in vijandschap. Dat is nou ons allerbeeld van nature. Vijanden van God. Opstandig tegen God. Niet willen luisteren naar hem. Een afkeer hebben van zijn wil. De zonde liefhebben. Het kwade graag doen. De 10 geboden zijn ons voorgelezen. We willen ons daar zomaar niet aan onderwerpen. We hebben ons immers van God en zijn wet losgemaakt. Die wet die geschreven was, die ingeschapen was in het hart, die wet ligt verbroken sinds de zondeval. En niemand wil naar de Heere luisteren. Vijanden. De Bijbel zegt er heel veel van. Vijanden zijn, dat betekent dat wij echt er niet over denken tot God terug te keren. We willen ons eigen leven vasthouden. Zelf doen wat wij aangenaam vinden. Dat geldt niet alleen onze jongeren. Dat geldt ons allemaal, zoals wij op deze aarde komen. Vijanden. Dat zijn dus niet alleen de blinde heidenen die nog nooit Gods woord gehoord hebben en nog nooit gehoord hebben van het komen van Jezus Christus op deze aarde, nog nooit gehoord hebben van het offer van zijn leven, van zijn opstanding, van zijn hemelvaart en het zitten aan Gods rechterhand. Het geldt ieder mens. De apostel Paulus schrijft het immers. Want indien wij vijanden zijnde. En vijanden hebben de toren van God verdiend. Wie de band met God doorsnijdt, kan immers zijn liefde niet meer smaken, maar zal zijn heilig ongenoegen ondervinden. God haat immers de zonde. En hoe moet dat nu? God zo heilig en rechtvaardig, hij kan de zonde niet ongestraft laten. En die mens vijandig, bij God vandaan gegaan, zichzelf geplaatst op de weg naar de eeuwige rampzaligheid, die er echt niet over denkt om ooit van die weg terug te keren, die nooit uit eigen beweging de knieën zal gaan buigen, niet als de eerste toenadering zal gaan zoeken tot God. Hoe moet dat nu? Dan moet Gods toren toch komen. Wel, geliefde gemeente, de Heer zelf heeft verzoening uitgedacht in zijn Zoon, de Heere Jezus Christus. Leest u maar wat er staat in vers 8. Maar God bevestigt zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is, als wij nog zondaars waren. Zondaren kunnen Gods liefde niet opwekken. Gods liefde is daarom ook een hele wonderlijke liefde. Een liefde die geen enkele oorzaak vindt in het van hem afgevallen schepsel. Liefde die zijn oorsprong vindt in hem alleen. Voor vijanden, voor zondaren, voor wandelaars op de brede weg heeft God zijn Zoon gezonden, opdat er verzoening zou zijn. Verzoening. Dat betekent, de schuld die er ligt, wordt weggenomen. Er vindt een wonderlijke ruil plaats. De toren van God heeft zich jegens Christus ontladen, opdat de liefde van God naar vijanden, naar zondaren zou uitgaan. Heel de offerdienst van het Oude Testament wees daarheen. De zonden van de Israëlieten werden op die dieren geladen die verbrand werden in het vuur. En dan werd die Israëliet niet meer verbrand. Die mocht vrij uitgaan. Verzoening, afgebeeld in de offerdienst van het Oude Testament. En Paulus, heeft die verzoening verworven door Christus als vervulling van de schaduwen van het Oude Testament gepredikt. Dat is een wezenlijke zaak in de prediking, dat er bij God vandaan verzoening is. En niet verzoening voor mensen die het net een klein beetje beter afbrengen dan anderen, die wel enkele goede dingen van zichzelf hebben om de Heere aan te bieden. Niet voor mensen die zichzelf door hun vreze Gods of hun goden wel behagelijke wandel onderscheiden van anderen, maar voor vijanden. We zijn allemaal vijanden. Maar nu komt het erop aan, geliefde gemeente, dat de verzoening die verworven is door Christus ook in de harten van vijanden wordt toegepast. Want zo in het algemeen zal niemand ontkennen dat hij zondaar is en dat hij een vijand is. Maar het komt aan op de persoonlijke ontdekking. Dat behoort ook tot de prediking van de verzoening. Dat er plaats komt voor Christus. Plaats voor hem die verzoening heeft verworven. En hoe doet de Heer dat doorgaans? Wel, dat lezen we op de Pinksterdag. Wat Gods gewone werk is als zondaren schuldig gesteld worden en mogen gaan delen in de verzoening. Petrus, vervuld door de Heilige Geest, heeft eerlijk gesproken. Hij zei niet dat die hoorders veel beter waren dan heidenen die nog nooit gehoord hadden van het woord van God, nee. Hij wees eerlijk hun zonde en schuld aan. Hoort u maar wat hij zegt. Gij Israëlitische mannen, hoort deze woorden. Jezus de Nazarener, een man van God, onder u lieden betoond door krachten en wonderen en tekenen die God door hem gedaan heeft in het midden van u, gelijk ook gij zelf en weet, deze door de bepaalde raad en voorkennis Gods overgegeven zijnde, hebt gij genomen. En door de handen der onrechtvaardigen aan het kruis gehecht en gedood. Vijanden. En die vijandschap werd eerlijk getekend. Dat doet God door middel van de prediking. Opdat net als op de Pinksterdag harten van vijanden doorstoken zouden worden. Dat ze die vijandschap gingen beleven, belijden en erkennen. Ik heb de toren van God verdiend. Dat staat in vers 37 van Handelingen 2. En als zij dit hoorden, werden zij verslagen in het hart en zeiden tot Petrus en de andere apostelen: wat zullen wij doen, mannen en broeders? En in die vraag ligt opgesloten: wat zullen wij doen om de welverdiende straf te ontgaan? Dan erken je een vijand te zijn, Christus gedood te hebben. Dan komt het ook voor ons op aan. We zijn vijanden, oorzaak van de dood van Christus vanwege onze zonden. Dat leert de Heilige Geest door ontdekking. De vraag wordt dan geboren: wat zullen wij doen om die welverdiende straf te ontgaan? Om vergeving te ontvangen, om zalig te worden. En hoor dan wat Petrus zegt. De prediking van de verzoening bekeert u. En een iegelijk van u wordt gedoopt in de naam van Jezus Christus tot vergeving der zonden. En gij zult de gave des Heiligen Geestes ontvangen. Vergeving. Alleen door het werk van Christus. Dat leert de Heilige Geest. Niet alleen dat we vijanden zijn, maar ook dat wij zelf die vijandschap nooit ongedaan kunnen maken. Maar dat God nu in de eeuwigheid dat heeft uitgedacht. Verzoening in en door het werk van Christus. Want indien wij vijanden zijnde met God verzoend zijn door de dood zijns zoons. God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenende. Het gaat van God uit. Hij geeft zijn enige geboren zoon over tot in de kruisdood toe. Het bloed heeft gevloeid. Het heeft geklonken, het is volbracht. Opdat er voor vijanden verzoening zou zijn. Niet alleen voor het eerst, maar telkens opnieuw. Daar wijzen ook de kanttekeningen op. Bij 2 Korinthe 5 vers 20. Ook zo'n belangrijke tekst als het gaat om de verzoening die door God is uitgedacht en gepredikt moet worden. Zo zijn wij dan gezanten van Christus wegen, alsof God door ons bade. Dus alsof God heel nederig vraagt aan vijanden. Wij bidden van Christus wegen, laat u met God verzoenen. En dat laat u met God verzoenen wordt ook gezegd. Allereerst tot Gods kinderen, zo zegt onze kanttekening. Elke dag door het geloof in Christus en zijn bloed. De Heilige Geest doet niet alleen beamen en beleven en beleiden dat we vijanden zijn, maar maakt ook plaats voor de dood, het bloed, de arbeid van Christus. Richt het oog op hem die verhoogd is geworden aan het kruis. En dan doet dat kracht, geliefde gemeente. Als de Heere dat uitwerkt in het hart van een vijand. Zie het Lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. Dan geldt het, want dien die geen zonde gekend heeft, heeft hij zonde voor ons gemaakt. Opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in hem. Niks in jezelf. Alleen in Christus. In wie alles is te vinden. Wat vijanden nodig hebben. Wijsheid. Rechtvaardigheid. Heiligmaking. En een volkomen verlossing. Verzoening. Telkens opnieuw. Wat heeft Petrus dat niet ervaren? Verzoening voor hem. Verzoening voor zijn drievoudige verloochening. In en door het werk en bloed van Christus. Paulus, een vervolger, een vijand. Verzoening voor hem. Alleen in het bloed van Christus. Geldt ook vandaag, geliefde gemeente. Al bent u nog zo'n grote vijand. Al bent u nog zo lang een opstandeling geweest. Al hebt u vele gruwelijke zonden gedaan. Er is verzoening in het bloed van Christus. En het is het werk van de Heilige Geest. Om voor die beide werkelijkheden het oog te openen. Het oog te openen voor de eigen vijandschap. Een schuldige vijandschap. En het oog te openen voor de liefde van God de Vader in de zending van zijn Zoon. En voor de liefde van de Zoon in het afleggen van zijn leven. In het vergieten van zijn bloed. Tot een volkomen verzoening van al de zonden der zijne. Want indien wij vijanden zijnde met God verzoend zijn. Met God verzoend zijn, dat wil zeggen, door het geloof zien op Christus. Door het geloof zien op het bloed. Want als God het bloed ziet, dan zal hij voorbij gaan. God vraagt niet tweemaal betaling voor de zonden en de ongerechtigheden. Er is verzoening. Er is vergeving voor de grootste vijand bij God te vinden. En nu ten tweede, behoud. Ook daar spreekt onze tekst van veel meer. Zullen wij verzoend zijnde behouden worden door zijn leven. Behouden worden. Als God zijn werk begint in het leven van een vijand, houdt hij daar nooit meer mee op. Dan gaat de Heere daarmee door. Dan zullen zij delen in de eeuwige zaligheid. Weten we het nog? Uit 1 Korinthe 15. De zaligheid naar de ziel. En ook de zaligheid naar het lichaam. Dat zal het behoud uiteindelijk betekenen. En dat behoud zal nog heerlijker zijn dan de toestand van Adam en Eva voor de zondeval. Want wat is het verschil, jongens en meisjes? Wat kan er nooit meer gebeuren met Gods kinderen die zalig geworden zijn? Wat wel met Adam en Eva gebeurde. Je losmaken van God. De band met de Heere doorsnijden, zondigen. Dat zal nooit meer kunnen. Want het werk van God in de eeuwige behoudenis van zijn kerk is een volmaakt werk. Dan zal ieder kind van God naar ziel en lichaam de Heere eeuwig groot maken en verheerlijken. Veel meer zullen wij verzoend zijnde behouden worden door zijn leven. Christus heeft niet alleen betaald voor de zonden. Hij is opgestaan op de derde dag. Hij leeft tot in alle eeuwigheid. Het geldt van hem, ik leef. En gij zult leven. Dat betekent, de Heere werkt leven in harten van vijanden. Geestelijk leven. Hij doet opstaan uit de geestelijke dood. En dat leven dat hij werkt, houdt hij in stand. Want de koning van de kerk, geliefde gemeente, verliest zijn onderdanen nooit uit het oog. Kijk, het kan op deze aarde gebeuren dat er soldaten uit een leger sneuvelen. Al wil een koning dat niet, ook al probeert hij dat te voorkomen. In de strijd is dat werkelijkheid. Maar deze koning zorgt volmaakt voor zijn onderdanen. Waar hij hen het geestelijk leven gegeven heeft, houdt hij dat leven ook in stand. En dat betekent dat dat geestelijke leven bewaard wordt tegenover de vijanden. En zouden we dat nou kunnen invullen? Welke bewaring er nodig is? als je nog nooit in het leger geweest bent en als je nog nooit gestreden hebt tegen vijanden, dan weet je echt niet uit ondervinding wat de gevaren zijn. In de tijd van het Nieuwe Testament werd een schild gebruikt om achterweg te schuilen. Soldaten kenden de betekenis van dat schild. Soms een manshoog schild waar je helemaal achter schuil ging. En dat is de koning van de kerk nu voor zijn onderdanen. Een schild in het strijdperk van dit leven. Een aardschild kan nog wel eens tekortschieten. Al ben je goed bewapend. Al heb je een goed verdedigingsschild. Je kunt toch nog gewond worden, zelfs gedood worden. Dat kan bij die geestelijke strijders niet. Die worden volmaakt beschermd door die koning. Die een schild is van voren, van achteren. Ja, overal rondom. Zodat de vurige pijlen die de vijand afschiet, op dat schild afketsen. Kan zo'n strijder dan ooit gewond raken? Jawel. Als hij toegeeft aan de vijanden, dat schild niet hanteert, dan gaat het mis. Dus als je toegeeft aan de zonde, als je te weinig tijd neemt voor het ene nodige, voor het zoeken van het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, dan word je gewond. Maar dan is er genezing bij die koning te vinden. Petrus was ook zwaar gewond, zouden we kunnen zeggen. 3 keer gezegd de zaligmaker niet te kennen. Zijn vingers opgestoken. Onder zelfvervloeking verklaard, ik ken de mens niet. Dan raak je wel zwaar gewond. Kom je op de zeef van de Satan te liggen. Die alles aangrijpt. Om aan te vallen, om te bestrijden. Om het in te fluisteren. U hebt geen heil bij God. Maar dan wordt toch de bescherming van die koning ondervonden op een hele wonderlijke manier. Ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophouden. Dus dat geloof, ook het geloof in Christus, dat is een gave van God niet alleen, maar Christus zelf houdt dat geloof ook in stand. Hoe zwaarder gewond zouden we kunnen zeggen, hoe meer het geloofsoog gericht wordt op hem die verhoogd is aan het kruis en nu verhoogd is aan de rechterhand des Vaders. Veel meer zullen wij verzoend zijnde behouden worden door zijn leven. Dat behoud, dat wil eigenlijk zeggen dat de verlossing, dat de verzoening toegepast aan het hart, daar ook blijft gelden. Wat de Heere begint, dat zet hij voort. De eer van zijn naam is daar immers mee gemoeid. Stel je voor dat Paulus of een ander toch door de duivel uit de handen van Christus gerukt zou kunnen worden. Dan zou de duivel kunnen zeggen, ik heb er toch één bij mij in de hel, die eerst aan Christus toebehoorde. En dat zal de koning van de kerk echt niet dulden. Wat er ook gebeurt. Hoe zwaar er na ontvangen genade ook gezondigd wordt. En daar volgt duisternis op hoor. Dus geef niet zomaar toe aan de zonde. Maar hoe zwaar en hoe lang Gods kinderen ook zijn wetten schonden, dan worden ze toch niet naar hun zonden gestraft. De Heere ziet in gunst en ontferming op hen neer. En als de vijanden op hen aanvallen, dan beschermt en bewaart hij. We gaan daarvan zingen uit de 72e psalm, het 7e vers. Nooddruftigen zal hij verschonen, aan armen uitgaan zijn hulpen ter verlossing tonen. Hij slaat hun zielen, gaat 7e vers van psalm 72. Als het geloofsleven verflauwt, zorgt de Heere ervoor dat er weer voedsel wordt toegebracht, opdat de krachten herkregen mogen worden. Gods kinderen kunnen soms zo moe worden van de aanvallen van de vijanden. En niet alleen maar de vijanden van buiten, de duivel, de wereld, de verleidingen die er buiten hen zijn, maar ook de vijanden van binnen. Ik las een veelzeggende uitdrukking. Eén vijand van binnen is erger dan 10 vijanden buiten. En waarom? Wel, een vijand binnen betekent eigenlijk een verrader binnen de poort. En dat is nou juist de werkelijkheid, geliefde gemeente. Die zonde van binnen, die blijft zich roeren. Uit die modder van de ongerechtigheid stijgt de stank van de overtreding op. Zou je daar niet moe van worden? Moe van de zonde. Verlangen kennen dat die zonde eenmaal helemaal weggenomen zal zijn. Bij de Heere is kracht. Juist ook als je moe bent van de strijd, dan sterkt de Heere. Doet het geloof in Christus beoefenen, die ook voor de overblijvende overtredingen verzoening heeft verworven, bij die verzoening bewaart, telkens opnieuw vergeving doet ondervinden op het ootmoedig en schuldbeleidend smeekgebed. Want de Heere zegt nooit, nu is het wel genoeg. Toen Samuel David moest gaan zalven. Ja, wat zei Samuel toen, jongens en meisjes? Saul zal ervan horen. En ik zal gedood worden. Dan zegt de Heere toch niet tot Samuel, nu wil ik niets meer met u te maken hebben. Toen Abraham zei in Egypte dat Sara zijn zuster was, toen zei de Heer het toch ook niet, nu wil ik niet meer met Abraham van doen hebben. God houdt zijn eigen werk in stand. En toen David gezalfd was, gezalfd tot koning, en hij zegt dat ik ben bang, ik vrees, dat ik nog één van deze dagen door de handen van Saul zal omkomen. Dan zegt de Heer het toch ook niet. Nu maak ik een ander koning in zijn plaats. Verzoening voor al die zonden. Wat een bemoediging, geliefde gemeente. Om met die overblijvende vijandschap, met die overblijvende zonde, tot de Heere te gaan. En zoals het staat in 2 Korinthe 5, de versen 20 en 21. Zo zijn wij dan gezanten van Christus wegen. Alsof God door ons bade. Wij bidden van Christus wegen, laat u met God verzoenen. Dat hebben Gods knechten uit te dragen. Zoek verzoening, smeek vergeving voor het bedreven kwaad. En dan zal die verzoening voor het eerst en opnieuw ondervonden worden. Want die geen zonde gekend heeft, heeft hij zonde voor ons gemaakt. Plaatsvervangend. Christus de zonde gedragen voor zijn kerk, opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in hem. Maar nu komt het de geliefde gemeente wel op aan, dat we onszelf als vijanden leren kennen, of al meer leren kennen. Dat oude bestaan blijft zondig. Dat is de werkelijkheid. Dat die overblijvende vijandschap in het leven van allen die de Heere mogen vrezen. Er is zoveel gebrek. Er is zoveel tekort in hen. Als nou eens tegen zit. Als de ene tegenslag na de andere tegenslag komt. Is er dan altijd voldoende vertrouwen op God? Dat hij door die tegenslagen en zorgen heen zijn eigen werk in stand zal houden? Het is een wonder als het overgegeven mag worden in de hand van God. Als je juist in de moeite van het leven, in dagen van rouw en van verdriet, dagen van ziekte, tijden van geestelijke bestrijding en donkerheid, toch vertrouwen mag op de Heer. als hij in duisternissen wandelt en geen licht heeft, dat hij betrouwen op de Heere en steunen op zijn God. Job mocht dat wel heel bijzonder doen. Toen hem alles ontnomen was, toen mocht hij het zeggen. De Heere heeft gegeven. De Heere heeft genomen. De naam des Heeren zij, geloof maar. Er kwamen ook andere tijden, Gods woord is eerlijk. Overblijvende vijandschap. Hij vervloekte zijn geboortedag. Maar dan snijdt de Heere de band niet door, nee. Wat een wonder toch. Wat een onuitsprekelijke liefde. Wat een onvergankelijke trouw. Verzoening. Ook voor die zonde. En als het goed gaat in het leven van Gods kinderen, kunnen zij dan de ware dankbaarheid zelf maken? Nee. Als het oude bestaan de overhand krijgt, dan denken ze in ieder geval van binnen, dat heb ik toch maar mooi voor elkaar gebracht. Dat heb ik gedaan. Of dat men gewoon vindt wat de Heere geeft. En daarom, Christus is in alles nodig tot behoud. Ook tot behoud van de ware dankbaarheid. Vloeit voort uit de inlijving in Christus, want uit de mens geen vrucht in der eeuwigheid. De vrucht wordt uit hem gevonden. Daar mogen mond en hart het erkennen. Ik heb helemaal nergens recht op. Maar de onuitsprekelijke goedheid van God heb ik mogen ondervinden. De Heer heeft mij gesterkt, zodat gelukken mocht waar ik aan begonnen ben. Behoud van dat geestelijke leven. Behoud van de geloofsoefeningen. Om juist in de smart, in de doorleving ook van het zondige bestaan, op te mogen blikken naar Christus. Het Lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt. Hij voert zijn testament uit. Wij kunnen soms een testament maken waarin iets staat wat niet klopt en dan kan het ook niet uitgevoerd worden. Dat is bij Christus niet het geval. En in dat testament staat wat die vijanden voor wie hij zijn bloed gestort heeft, zullen krijgen. Hier in dit leven al de nabijheid van God. In dit leven al de voorsmaken van de eeuwige heerlijkheid. Wat kan dan soms goed zijn in Gods huis? Dan zijn daar toch tijden dat je daar zou willen blijven zitten. En wat kan het goed zijn aan de avondmaalsbediening, als je mag zien met het geloofsoog op dat brood dat gebroken is en daarin mag zien het breken van het lichaam van Christus voor vijanden. En als je met het geloofsoog zien mag die wijn die vergoten wordt. Zo heeft Christus zijn bloed vergoten voor vijanden. Bij hem is verzoening. Bij hem is ook behoud. En als die verzoening zo zeker is, is het nog veel zekerder dat er behoud is door zijn leven. De duivel kan hem niets doen. Goden en vijandige machten zijn door hem overwonnen. En hij doet in die overwinning delen. En als u nou zou moeten zeggen, daar sta ik nou allemaal nog buiten. Smeek toch dat de prediking van het woord, de bediening der verzoening, toegepast mag worden in het hart. Dat de Heer die vijandschap zou blootleggen. Maar ook zijn liefde tot vijanden betoont. In de zending van zijn Zoon. In het verwerven van de verzoening. In het delen, in het behoud. Dan zal het waar worden. Voor klein en groot in de genade. Ik leef en gij zult leven. Amen. Eindigen we met dankzegging. Heere, gij hebt voor verzoening gezorgd. Gij zorgt er ook voor dat die verzoening wordt toegepast. Doen we het in ruime en rijke mate in ons midden. Gij hebt voor dat behoud gezorgd. En dat behoud is ook werkelijkheid. En dat zal eenmaal ten volle werkelijkheid zijn. Heb ootmoedig dank voor alles wat u gaf. Doe genadig verzoening over het zondig en gebrekvolle. Zegen het werk van de zondagschool. Wil vanmiddag weer bijeenbrengen. Wij vragen dit van u. Alleen uit genade om Christus wil. Amen. Zingen wij het derde vers van Psalm 36. Bij u, Heere, is de levensbron. En wat er verder volgt uit het derde vers van de 36e Psalm. Ontvangt u de zegen des Heren die we in zijn naam op u mogen leggen. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.